Goedemorgen allemaal thuis en hier samen in de kerk. Vrolijke tonen aan het begin van deze zondag. Fijn dat we op deze manier kunnen samenkomen. Vanmorgen zal Jacco Holtland ons voorgaan. De collecte is voor Oekraïne-zending. Er zijn wel bloemen hier, maar die zijn er niet voor om uit te delen. Dus er zijn geen bloemenbestemming is er vandaag. Oudejaarsavond is er om 19:30 kerk. Dan gaat dominee Jan Wesseling voor. Aanstaande zondag hopen we het avondmaal te vieren. En we vragen jullie allemaal daarop voor te bereiden. Maar het is wel met de slag om de arm. Dus deze week volgt daarover nog bericht. We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Goedemorgen allemaal, jullie die hier in de kerk zijn, met weinigen, maar toch fijn dat jullie er zijn. En natuurlijk ook jullie die meekijken in de huiskamers of studentenkamer, waar het ook maar is. Ik hoop dat er ook de kinderen ook kijken. Er is ook een kindmoment in deze dienst na de bijbellezing van Kiki en Flip. Die hebben jullie al eens een keer eerder gezien en zal misschien een vertrouwd koppel zijn de komende tijd, hopelijk. De dienst heeft als thema van morgen, waar vind je je rust? Waar vind je je rust? En het gaat over de geschiedenis waarin Simeon Jozef en Maria begroet bij de tempel en de Heer Jezus, nog maar net geboren, in zijn armen neemt. Ook in deze dienst willen we onze hulp van de Heere verwachten en willen jullie dat met mij uitspreken in je eigen hart. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Ik mag de groet van de Heere aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Ja, onze hulp is in de naam van de Heer, dat is eigenlijk ook Psalm 121 en Psalm 121 voor nu, daar gaan we nu naar luisteren en gaan we ook zingen als je dat wilt in de woonkamer.
Zal schrikken. Hij is niet ingedut. Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap. Die slaap wel bewaart. De Heer bewaart je, hij is je schaduw. Steeds aan je rechterhand. De middagzon en in de nacht de maan doen je totaal geen kwaad. De Heer bewaart je voor al het kwade. De Heer bewaart je naar huis, of trek je er op uit. God helpt je altijd weer.
Zullen we nu eerst in gebed gaan? Heere God, onze Vader in de hemel, dank u wel dat we al mochten beginnen met dit lied, Psalm 121, die u ons gegeven hebt. God helpt je altijd weer, was de laatste regel. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat mogen we telkens zeggen in ons leven. Heere, dank u wel dat u zo onze God wilt zijn. We willen u loven en prijzen, ook in deze eredienst. U komt alle lof toe en eer, Heere, want alles is van u. U hebt alles geschapen. U hebt ook ons gemaakt. U hebt de wereld geschapen. En alles behoort u toe. En we zijn ook weer op weg naar u toe. Heere, ook deze laatste zondag van het jaar. Nu we hier bij elkaar zijn, is een dag van u en een dag voor u. De laatste zondag van het jaar 2020. Wat een jaar. Terugblikken doen we als nooit tevoren. En vooruitkijken doen we in het troebelen. Daarom bidden wij u of wij u mogen zien. Vandaag met Simeon die zei: nu kan ik in vrede heen gaan, want met eigen ogen heb ik de redding gezien. Heere God, wij bidden u, wilt u ons hart openen voor uw evangelie door de Heilige Geest. Mag uw Heilige Geest in ons hart zijn, zodat wij openstaan voor u. Heer, we belijden u dat er vaak veel dingen zijn die de opening naar u toe versperren. Het kunnen zorgen zijn, het kunnen zonden zijn. Er kunnen verlangens zijn, of drukte, of problemen, of juist dat het heel goed gaat met ons. Heer, dan kunnen we u ook gaan vergeten. Willen u belijden, Heer, dat wij vaak tekort komen nog naar u toe en ook naar onze naasten toe in liefde en gehoorzaamheid. Bid u om vergeving van onze zonden door Jezus Christus, uw Zoon. Heere, we bidden u, wilt u ons ook door uw Heilige Geest bereid maken om een nieuw leven te leiden. Dat we ook afstand willen nemen van zonden die we misschien al te makkelijk doen. Dat u ons een nieuw leven laten leiden, Heere. En geef dat we zo ook iets mogen uitstralen van u. In deze donkere wereld. Heer, wilt u ook met de kinderen zijn die meekijken, meeluisteren. Wilt u hen ook een goed kindmoment geven. En dat ze dat ook goed kunnen begrijpen. Heer, mag uw woord ook vanmorgen naar ons toekomen. Wilt u ons erdoor bemoedigen en ons erdoor opscherpen. Wilt u zorgen voor al uw kinderen over heel deze wereld. Bescherm hen en bewaar hen. Om Jezus wil. Amen. Gaan we nu uit de Bijbel lezen. Het vervolg van de kerstgeschiedenis zou je kunnen zeggen. Het is de dag na kerst. Lucas 2 vers 22 tot en met 40. Dan is het zo dat Jozef en Maria in de tempel zijn om een offer te brengen voor hun eerstgeboren zoon, de Heer Jezus. En dan ontmoeten zij Simeon. Lucas 2 vers 22 tot 40. Daarna aansluitend het kindmoment. Daarna zingen we Geef me het kerkboek 194, 1 en 2. Laat mij beschikbaar zijn.
Lucas 2 vanaf vers 22. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals voorgeschreven is in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen, en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder: Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem.
Hey kinderen!
Hey kinderen!
Wat leuk dat jullie er zijn. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan in de woonkamer logeren, want het is vakantie. Echt superleuk, hè?
Ik heb er echt heel veel zin in. Flip!
Ik ook.
Zo veel zin dat ik mijn kussen al kan ruiken.
Nu al! Ik wil nog allemaal leuke spelletjes doen.
Nee. Slapen is slapen.
Oh ja, dat is waar. Het is wel slapen in de woonkamer.
Ja.
Oké, doe jij het licht uit, Flip?
Ik zal het licht nog even uitdoen.
Oeh. Zo.
Laat rusten, kinderen.
Laat rusten, kinderen. Zo, wat een leuke dag, hè, Flip?
Echt wel. Ik heb echt genoten.
Ja, echt leuke dingen.
Echt leuk. Ja. Oh, lekker in mijn bedje. Ja.
Hé, laat rusten.
Laat rusten, Kiki. Laat rusten.
Flip, slaap je al? Flip, ik weet toch niet of ik het zo leuk vind. Ik ben een beetje bang, ik ben zo donker.
Oké, weet je.
Flip.
Dan moet je gewoon even aan leuke dingen denken, zoals buiten spelen en zo.
Nee, het werkt niet genoeg. Weet je niet iets anders?
Oh, doe je het licht toch even aan.
Ik durf niet te bewegen.
Oké. Dan doe ik het licht even aan.
Ja.
Zo, is dat beter?
Ja, dat is beter.
Oh, gelukkig.
Ik voel me echt minder bang.
Oh, dat is fijn.
Hey, Flip!
Ja?
Er staat wat op de lamp.
Wat staat erop?
Er staat Jezus op de lamp.
Jezus?
Jezus.
Ik snap het al.
Wat dan?
jij wordt rustig van het licht aan.
Ja.
En Jezus is het licht.
Ja.
En Jezus brengt rust en vrede.
Oh, dat is mooi.
Ja, dat is echt gaaf.
Oh, dat is echt heel fijn. Dus niet alleen het licht maakt mij rustig.
Maar Jezus eigenlijk.
Maar Jezus. Oh, ik ben nu helemaal niet meer bang.
Nou, dan mag je hem wel danken. En dan kunnen we eindelijk slapen.
Oh, dat vind ik echt een goed idee. Oh, ja. Ik ben echt blij met Jezus.
Wil jij danken?
Ja, ik ga danken. Okay. Lieve God, dank u wel dat u het licht bent. En dank u wel dat u vrede geeft, waardoor ik niet meer bang hoef te zijn. En ook lekker kan slapen in de woonkamer. En lieve God, wilt u ons ook mooie dromen geven waar we ook niet bang hoeven te zijn. En morgen een superleuke dag. Amen.
Amen. Wel te rusten, Kiki.
Wel te rusten.
Slaap lekker.
Slaap lekker.
Graag het evangelie van de Heer Jezus verkondigen in de preek. En dat zal vooral gaan over de gelezen versen 25 tot en met 35. Lucas 2 vers 25 tot en met 35. Na de preek zingen we nu Laat u Heer in vrede heen gaan van Sela. Iedereen die meekijkt, meeluistert. Gemeente van de Heer Jezus, waar vind je je rust? Hoe vind je rust in een vaak onrustig leven? Onrust zullen de meesten van ons wel kennen. Onrust in de ene periode meer dan de andere periode. Maar een onrustig hart kan komen door van alles. Stress op je werk, of thuis, of gedoe in de familie. conflicten of onrust over je gezondheid of inkomen, school of opleiding. Er zijn zoveel facetten in het leven waar ook iets mee mis kan gaan. Wat helpt je tegen te erge onrust? Nou, er is een leger van mogelijkheden om iets te doen aan onrust. Ik noem even een paar dingen. Muziek, luisteren naar muziek. Ademhalingsoefeningen. Therapie volgen. Een rustgevend middel gebruiken. Wandelen. Of je hoofd helemaal lekker leegmaken aan het strand. Beter plannen, beter leren plannen. Uit te breiden met heel veel andere dingen nog. En dat zijn zeker ook nuttige dingen die we soms ook echt nodig hebben. Maar mijn vraag is, geeft dat nou echt de rust, de vrede waar Simeon het hier over heeft? Simeon die zegt, nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien. Wat voor vrede, wat voor rust heeft hij gekregen? Als Simeon het heeft over in vrede heen gaan, dan gaat het over een diepere rust dan die je ooit zult kunnen krijgen door muziek of therapie of het leegmaken van je hoofd. Het zijn middelen die prima zijn, maar vaak van kortdurende werking. Er is nog een laag dieper te gaan. Nou, ik wil de boodschap als volgt voor je samenvatten. De vraag is eigenlijk, hoe vind je vrede? Nou, drie hoofdstukjes en daar kun je Simeon in herkennen. Door het verlangen levend te houden, door Jezus te omarmen, in je armen te nemen. En door Christus tegemoet te gaan. Dus hoe vind je vrede? Door het verlangen in je leven te houden. Door Jezus te omarmen. En door Christus tegemoet te gaan. Ik begrijp even dat de PowerPoint het niet doet. Tenminste, ik zie niks. Of wel? Oh ja, hier is het. Ik keek ook daarheen. Maar er is niks. Prima. Simeon, de oude Simeon, zo zie je hem tenminste wel vaak op schilderijen, hier er ook eentje van, maar klopt dat nou wel? Was Simeon echt een oude man? Ik dacht, misschien is het wel een hele jonge man geweest, want het staat helemaal nergens in Lucas 2 dat hij oud was. Het wordt vaak gedacht, waarschijnlijk omdat er staat dat hij een openbaring had gekregen, dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zal hebben gezien. Maar ja, daarvoor hoef je niet per se oud te zijn om zo'n belofte te krijgen. Het kan ook zijn dat hij heel ziek was. En zelfs dat hoeft niet eens. Het kan ook een hele gezonde jonge man zijn geweest, Simeon, die weet dat hij, net als wij, eenmaal ook deze aarde weer verlaten, zullen sterven. In elk geval is Simeon wel iemand die vrede heeft gevonden. Nu kan ik in vrede heen gaan, want met eigen ogen heb ik de redding gezien. Wat bedoelt hij daarmee? Wat is dat voor vrede die hij heeft gekregen? Nou, dus ik zei het al, dus een diepere vrede dan die je kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld na 10 kilometer hardlopen of via mindfulness. Het is de vrede waar we vanmorgen en elke dienst mee begonnen. Elke dienst begint met de groet van de Heer Jezus. Genade is er voor jou en vrede. Van God de Vader en van Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei na de opstanding, mijn vrede geef ik jullie. Wat is nou die vrede die God geeft? Dat is de diepe zekerheid dat alles kan omvallen in je leven, maar dat je leven toch geborgen is bij Christus. Die vrede, dat is de diepe onderlaag in je bestaan. Weten, zeker weten door het geloof, dat je wordt beschermd. Dat je veilig bent. Er kan van alles gebeuren. Niemand kan mij de garantie geven van geluk of voorspoed, succes, gezondheid enzovoort. Maar je bent veilig. En die wetenschap geeft vrede. En die vrede als tegenstelling tegen onrust die je zou kunnen hebben als je wist dat je bijvoorbeeld binnenkort zou sterven. Stel dat jij of ik zou weten van binnenkort ga ik sterven. Wat zou je dan onrustig maken? Probeer dat eens in te denken. Stel dat je zou horen van de dokter, nou u hebt nog 3 maanden te leven. Wat zou je dan misschien onrustig maken? Ik denk dat je dan je leven gaat overzien zoals het gegaan is. En je zult dan ook weer onder ogen zien wat er is misgegaan en misgedaan. En je weet ook, ik moet nu heel veel los gaan laten. Geliefden waar ik niet meer voor kan zorgen. Waar vind je dan rust in? Nou, dat is er niet zomaar. Het is ook niet raar om onrust en verdriet te kennen. Simeon had die vrede eerst ook niet. Want pas als hij Jezus ziet, dan zegt hij, nu kan ik in vrede heen gaan. Dus eerder had hij die vrede kennelijk ook nog niet. Pas als hij Jezus ziet, kan hij in vrede heen gaan. Komt die diepe rust in zijn leven. Maar daarvoor, voordat hij Jezus ziet in de tempel, wat we net gelezen hebben, daarvoor is Simeon al wel heel erg op weg naar die vrede en is hij daar heel erg mee bezig. We lezen in de Bijbel immers, hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Dus zo stond hij al in het leven, zeg maar. Hè? Rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En hoe kwam hij daar dan toe om dat te verwachten en om daar zo naar uit te kijken? Want dat er een Messias zou komen, dat had God al eeuwen en eeuwen en eeuwen lang beloofd. Waarom zou je daar naar uitzien dan nog? Dan kan je toch denken van ja, maar dat kan nog wel eeuwen duren. Dus dan ben je daar niet zo mee bezig toch? Hoe kan Simeon daar nog zo op uit zijn? Er is maar 1 antwoord mogelijk. Door het woord van God en door de Heilige Geest. Die 2, woord en geest, dat is ook een vaste combinatie eigenlijk. Woord en geest. Simeon kon sowieso alleen maar weten door de Bijbel, door het woord, dat de Messias zou komen. Dus je kunt alleen maar uitzien naar iets waarvan je weet dat het zal komen. En dat heeft hij geleerd uit de Bijbel, uit het woord van God. Bijvoorbeeld Jesaja 40. Simeon verwachtte vertroosting van Israël. Nou, waar gaat het nou over troost in de Bijbel? Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Je lijdenstijd is volbracht. En ik denk dat Simeon voortdurend in zijn Bijbel heeft zitten lezen. En telkens die beloften van de Heere is nagegaan. Te beginnen bij de moederbelofte, vlak na de zondeval. De Heere zegt, ja, maar het kwaad lijkt overwonnen te hebben. De duivel lijkt overwonnen te hebben, maar dat is niet zo. Er komt iemand uit de vrouw. En die zal de kop van de slang van het kwaad vermorselen. Hij zal overwinnen. En na die moederbelofte heeft God telkens weer een tipje van de sluier opgelicht. Gaandeweg het Oude Testament. Net als, zeg het op catechisatie, vertel ik het wel eens zo, van als ouders, zeg maar, vlak zeg maar een maand voor de verjaardag van hun kind. Soms al ietsje vertellen over wat hij kan krijgen. Maar ja, het is eigenlijk heel groot. Oké, de volgende dag vertellen ze er weer iets over. Er zitten ronde dingen aan. Nou, en zo, als je steeds meer vertelt, kun je steeds meer een beeld krijgen en het toch niet verklappen helemaal, zeg maar. Nou, zo is het in het Oude Testament, er wordt steeds meer uitgebeeld over de Heer Jezus en gezegd over de Heer Jezus die komen zal. Veel mensen lazen in die tijd het Oude Testament heel selectief. Ze lazen de teksten uit het Oude Testament die ze mooi vonden en die prettig klonken. Bijvoorbeeld dat de Messias die komen zou, koning zou zijn, eeuwige koning en alle vijanden zou wegsturen en overwinnen. Dat waren de teksten die ertoe deden. Maar de Bijbelteksten die gingen over het lijden van de Messias, van Jesaja bijvoorbeeld, die sloegen ze liever over. Dat is iets wat nu ook nog heel makkelijk kan gebeuren. Hè? Dat we de feel-good teksten, zal ik maar zeggen, graag lezen uit de Bijbel. En de teksten waarin het gaat over Gods macht, Gods rechtvaardigheid. Dat hij de zonde ook niet kan uitstaan. Dat we dat allemaal een beetje laten liggen. Maar Simeon was iemand die heel anders de Bijbel las. Hij las echt heel Gods woord. En daarom zeg ik ook, door het woord van God bleef Simeon de vertroosting verwachten. Hij bleef zijn verlangen voeden. Doordat hij telkens weer in de Bijbel las. Maar dat is niet genoeg, alleen de Bijbel lezen. Ook voor ons is dat niet genoeg, voor jou en mij ook niet. Daar moet iemand bij. En dat is de Heilige Geest. En dat staat hier ook, de Heilige Geest rustte op Simeon. De Heilige Geest heeft het woord geschreven en de Heilige Geest moet jou ook helpen om dat woord van God telkens er weer bij te pakken en het te begrijpen en het te geloven en het te bewaren in je hart. Zonder de Heilige Geest brengt het woord je niet bij Jezus. Want dat is wat de Heilige Geest wil. De Heilige Geest wil jou bij Jezus brengen. En je ziet dat bij Simeon hier prima gebeuren. De geest van God rustte op Simeon. Het is nog helemaal geen Pinksteren. En toch werkt de Heilige Geest al heel krachtig in Simeon. Nou, en die Heilige Geest heeft Simeon ook nog een keer naast het geschreven woord ook nog persoonlijk toegesproken. Hoe dat is gebeurd, dat staat er niet bij. Of dat inspraak was of toespraak, dat kunnen we dan onderscheiden. Als inspraak is zeg maar een innerlijke stem. En een toespraak is meer vanwege een droom of door iemand anders, door een profeet. Maar in elk geval heeft de Heere hem laten weten dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou hebben gezien. Nou, wat wij hieruit leren, lieve mensen, is dat als wij het verlangen willen houden naar de Heer Jezus, ook naar zijn wederkomst, de vertroosting voor ieder die in hem heeft geloofd, dat we dat verlangen moeten blijven voeden, net zoals Simeon, door die beloften te herhalen en het woord van God te lezen en daarbij te bidden om de Heilige Geest. Zo kom ik bij het tweede. Hoe vind je vrede? Waar vind je je rust? Door Jezus te omarmen. Nou, net in het kindmoment werd het voor de kinderen ook en voor iedereen eigenlijk wel heel mooi uitgebeeld. Hè, van die onrust, bang. Maar bij de Heer Jezus vind je je rust, je licht. Nou, voor Simeon is het heel letterlijk zo, heel fysiek ook, dat hij bij Jezus komt. Hij kwam echt bij Jezus. Als hij op het tempelplein dat babyjongetje in zijn armen kan nemen. Op zich toch wel heel wonderlijke geschiedenis. Want je moet je even voorstellen, dat tempelplein, dat krioelt van de mensen. En er zullen vast en zeker allerlei ouders ook zijn geweest die hun kleine daar brachten om een offer te brengen. Dat was voorgeschreven, als het om een eerstgeboren zoon ging. Jozef en Maria en een kindje. Zij liepen daar tussen die massa, moet je je voorstellen. En ze hadden echt geen lichtgevende cirkel, aureool om hun hoofd of iets dergelijks. De Heilige Geest moet Simeon het ook al verzekerd hebben, dit zijn ze. En dan ziet Simeon het kindje met eigen ogen. Zo staat het er. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien. En als je dat zo leest, dan kunnen wij soms de neiging hebben van, ja oké, hij heeft het met eigen ogen gezien. Maar ik niet. Soms denken we dat misschien wel van, als ik het nou met eigen ogen had gezien, dan had ik misschien veel sterker kunnen geloven. Maar ja, zou het zoveel makkelijker zijn geweest voor Simeon? Wat zag hij nou eigenlijk? Hij zag een baby, een kindje, waar op zich niks bijzonders aan te zien was. Dan heb je toch net zoveel geloof nodig om te zeggen, dit is mijn redder. En dan doet Simeon iets heel bijzonders. Hij neemt het kindje in zijn armen. Dat hadden de herders niet gedaan. Dat hadden de wijzen niet gedaan. Simeon zal wel even gevraagd hebben, denk ik, van mag ik hem even in mijn armen nemen? Hij nam het in zijn armen. Wij noemen dat wel eens de toe-eigening van het heil. Dat je het, zeg maar, dat je de Heer Jezus durft aan te nemen. Dat je durft te zeggen, de Heer Jezus is ook voor mij gekomen. Zoals je bij het avondmaal Jezus aanneemt. Dat je met open hand komt, met een lege hand ook. Die gevuld moet worden. Dat is de toe-eigening van het heil. Dat je durft aan te nemen. Simeon blijft dus niet op een afstandje staan kijken. Van, oh kijk, dat is Jozef, Maria en het kindje. Het geloof in God, ook voor ons, dat is niet iets afstandelijks waar je naar moet kijken. Maar in de Nederlandse geloofbelijdenis staat het eigenlijk heel mooi gezegd. Geloven is Christus omhelzen. De Heer Jezus omarmen. Christus is gekomen voor jou en voor mij. En wij mogen doen wat ook Simeon doet. Christus in je armen nemen. En dat laat ook het element van liefde zien. Geloven is ook liefhebben. Vroeg de Heer Jezus later niet aan Petrus 3 keer, heb je mij echt lief? Heb je mij werkelijk lief? Misschien denk je, ja, nou ja, hoe doe je dat dan? Hoe kun je Christus omarmen? Hoe moet dat? Ja, dat is ook niet altijd zo eenvoudig. Dat kan heel gemakkelijk klinken. Maar dat is juist wat Simeon ook laat horen hier in wat hij zegt. En dan zie je ook dat Simeon dus niet alleen maar van de mooie, zoete teksten is. Want dit zegt hij, weet wel, lees maar even mee, weet wel dat veel mensen door Jezus ten val komen of juist door hem zullen opstaan. Hij zal tegengesproken worden en door jouw eigen ziel, Maria, zal een zwaard gaan. Nou, dit klinkt niet heel erg zoet. Dit klinkt niet lieflijk. En het is wel waar. Simeon spreekt ook dit door de Heilige Geest. En hij zegt, ja, maar wij mensen zullen ons niet zomaar aan Christus overgeven. En we lezen inderdaad genoeg in de Bijbel hoeveel tegenstand er ook geweest is tegen de Heer Jezus. Maar ook later tegen de verkondigers van het evangelie, tegen de apostelen. Bijna alle apostelen zijn vermoord om de boodschap die ze brachten. En de Heer Jezus is uiteindelijk gekruisigd. En Simeon zegt tegen Maria, Maria, door jouw eigen ziel zal een zwaard gaan. Wat zal het moeilijk worden voor jou, dit kind? Dit kind dat zo tegengesproken gaat worden, dat ze zal nog meer kinderen krijgen. En die broers van Jezus, die moesten niks van hem hebben, die geloofden hem eerst niet. Later wel, maar eerst niet. Het zal pijn in het gezin geven. En Maria zal straks bij het kruis staan. Terwijl haar zoon bespot wordt en uitgejouwd. Simeon zegt hier, geloven in de Heer Jezus is ook een weg van strijd. Door veel vragen en twijfel en zonden heen. En dat is het ook voor ons. En er zullen mensen zijn die zeggen, ja, Jezus omarmen, dat vind ik juist moeilijk. Om dat toe te eigenen, om te zeggen van ja, het is ook voor mij gebeurd. Een weg van strijd. En dan staat er heel mooi in de Dordtse leerregels, een van onze belijdenisgeschriften ook, van als je nou twijfelt, als je het allemaal niet zo ziet zitten met het geloof, blijf dan wel de middelen gebruiken van de Heilige Geest. Blijf de middelen gebruiken die de Heilige Geest gebruikte om in jou het geloof te laten groeien. En die middelen zijn, dat is het woord van God en de sacramenten, doop en avondmaal. En natuurlijk zijn daarnaast ook nog andere middelen, maar dat zijn wel hele belangrijke dingen die God zelf aan ons gegeven heeft. Kijk maar naar Simeon, hij bleef zijn verlangen voeden. Waar vind je vrede? Waar vind je rust? Hoe kun je vrede krijgen diep van binnen? Door Christus als het ware in je armen te nemen, hem in geloof te omhelzen. Want in hem heb je alles. Bid de Heilige Geest erom dat je hem kunt aannemen. Zeg maar tegen de Heere God. Heere God, trek mij naar u toe. Kom in mijn hart. Geef dat ik u lief heb. Ten slotte, het laatste hoofdstukje, door Christus tegemoet te gaan. Dus hoe vind je vrede? Door Jezus te omarmen en door Christus tegemoet te gaan. En je merkt wel, ik heb een ander woord gekozen in het derde punt voor de Zoon van God. In plaats van Jezus, zijn menswording, ook zijn programma. Maar Christus noemen we hem na zijn zalving en zijn verheerlijking ook. Nu hij Christus is, is hij koning en heeft gekregen alle macht in de hemel en op aarde. Nu kan Simeon in vrede heen gaan. Dat zegt hij, nu kan ik in vrede heen gaan. En dan vullen wij zelf vaak in dat hij zegt, nu kan ik in vrede sterven. Maar dat staat er niet. Er staat juist een ander woord dan wat er eerder stond in dit stukje. Hij had de belofte gekregen, je zult niet sterven voordat je de Messias hebt gezien. En nu zegt hij niet, nu kan ik in vrede sterven. Nu ik de redding heb gezien, maar hij zegt, nu kan ik in vrede heen gaan. En dat Griekse woord voor heen gaan, dat betekent eigenlijk, ik kom los uit mijn gevangenschap. Ik ben nu een vrij man. Ik mag verder gaan leven, maar als een bevrijd iemand. Heen gaan is niet sterven per se, maar bevrijd worden. Nu kan ik bevrijd leven. Wij denken misschien van ja, nu is Simeon dus nadat hij de Heer Jezus in zijn armen heeft gesloten snel gestorven. Maar dat hoeft helemaal dus niet. Ik zei al, het hoeft helemaal niet een oude man zijn geweest. Het kan ook best een jongere man zijn geweest. En hij zegt, nu kan ik in vrede heen gaan, in vrijheid leven. Misschien heeft Simeon nog een hele tijd geleefd. Wel jaren misschien voordat hij oud werd. We horen nooit meer wat over hem. We weten niet hoe het verder met hem gegaan is, met Simeon. Dat hoeft ook niet. De Heere heeft ons door deze geschiedenis iets mee willen leren. Voor jou en mij geldt dat wij de Heere Jezus niet zo fysiek zien en in de armen kunnen nemen als Simeon heeft kunnen doen. Maar dat gaat veranderen. Ieder oog zal hem zien, staat er in de Bijbel. Wij gaan de Heere Jezus allemaal zien. Zelfs de mensen die hem niet wilden, die hem doorstoken hebben. We gaan de Heer Jezus zien als hij terugkomt. Misschien eerder al. Want of hij komt naar ons, bij de wederkomst, of wij gaan naar hem als we sterven. Maar ik hoop dat jij en ik en wij allemaal ons leven leiden in vrede. Omdat we Jezus hebben gezien en omarmd. Jezus, dat betekent redding, vergeving van zonde, nieuw leven. En als we Jezus omarmd hebben, dan gaan we Christus tegemoet. Jezus en Christus, ik gaf het net al aan, er zit een progressie in die naam. Christus betekent gezalfde. En daar wachtte Simeon op. De Messias betekent ook gezalfde. Wij mogen Christus nu als koning zien, regeren aan vaders rechterhand. Kun jij met Simeon zeggen, nu ga ik verder in vrede, want mijn ogen hebben de redding gezien en ik heb Jezus omarmd. Waar vind ik mijn rust? Er is vaak onrust in ons leven. Is het niet zo vaak het ene probleem is opgelost en het volgende probleem is er? Therapie, vakantie, fietsen, het is allemaal prima en soms nodig voor je rust. Maar de diepste vrede vind je in Jezus Christus. Door hem weet ik, het is goed tussen God en mij en het komt ook goed, wat er ook gebeurt. Amen.
Nog tot uw vrede komt, wanneer vertroost u Israël? Hoe lang tot uw gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt? Hoor ons gebed, zie ons verdriet. Onthoud ons uw genade niet. O trooster, geef ons hoop en moed, als u ons gezien ontmoet. Uw beloften in. Ik neem uw redding dankbaar aan, tot eens de wereld vrede vindt. Wanneer ik hier mijn ogen sluit, eet u mij welkom in uw huis. Ik leef het leven tegemoet, tot ik u zie en u ontmoet. Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet u mij welkom in uw huis. Ik leef het leven tegemoet, tot ik u zie en u ontmoet.
Die vrede mogen we vinden door het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zullen we ons geloof nu belijden. Daarna zingen opwekking 602, Vrede van God. Ik hoop dat je de volgende woorden in je eigen hart mee kunt zeggen. Het zijn woorden, een geloofsbelijdenis die de christelijke kerk al vanaf het allereerste begin, vanaf de eerste eeuw, heeft uitgesproken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we nu de Heer samen danken en bidden? In ons gebed willen we ook ervoor danken dat broeder Wietse Veenstra weer uit het ziekenhuis mocht terugkomen. Hij werd afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in verband met corona ook. En het was te heftig om thuis te blijven. Inmiddels is hij gelukkig weer voldoende hersteld om thuis te zijn. Zijn we daar Heer dankbaar voor en willen ook Michiel, Suzanne, Messrink en kinderen, familie opdragen aan de Heer. We hebben een paar weken geleden ook voor hen gebeden. Er moest nog een PET-scan gemaakt worden en dat is inmiddels gebeurd. In elk geval is er in die zin hoop dat het allemaal nog in die zin onduidelijk is. Het lijken in ieder geval niet al te actieve cellen die gezien zijn. Maar in januari wordt er verder over doorgesproken. We zullen ook voor hen bidden. Maar ook danken. Zullen we in gebed gaan? Heere God, ons Vader in de hemel, wij willen u danken dat we de Bijbel hebben gekregen van u, door de Heilige Geest ingegeven. We hebben wel begrepen, Heere, door uw woord en door uw geest blijven we het verlangen levend houden. En ja, dat kunnen we ook toch wel goed begrijpen. Heer, als wij niet meer bezig, als de Bijbel niet meer open gaat, als we niet meer uw woord horen, als we niet meer naar de kerk zouden gaan, als we het avondmaal niet meer zouden vieren, de doop niet meer zouden zien, als we ons afsluiten voor u, dan is er ook geen verlangen meer. Dan ebt dat heel makkelijk weg. En geen uitzien naar, zoals Simeon dat juist wel had. Daarom bidden we u, bewaar ons ervoor dat we ons verliezen in deze wereld. Geef dat wij met Simeon verlangende mensen blijven die uitzien naar de vervulling van al uw beloften. We bidden u, wilt u geven, Heere, dat uw woord een ruime plaats heeft in ons leven. En dat is ook best een hele strijd soms, Heer. Er zijn zoveel dingen die ons afleiden van uw woord. We hebben zoveel andere leuke dingen te doen. Of we hebben het te druk. Of we vinden het te moeilijk. Heer, wilt u ook ouders, als u kinderen gegeven hebt in een gezin. Heer, wilt u dan die ouders ook helpen om uw woord een goede plek te geven in het leven van hun kinderen. We bidden ook om uw Heilige Geest, Heere. Wilt u uw Heilige Geest in de gemeente en in ieder van ons laten wonen, zodat het woord van u niet alleen maar letters zijn en woorden, maar woorden van eeuwig leven en uw stem die tot ons spreekt. We bidden om uw Heilige Geest, dat we ook Jezus kunnen omarmen in geloof. Dat het geen afstandelijke kennis is, maar dat wij u mogen kennen in liefde en dat het ook een persoonlijke band mag zijn. Zoals Simeon persoonlijk ook u, Heer Jezus, in zijn armen nam. Toe-eigening van uw heil door uw Heilige Geest. Heere, wil ons dat geven. We bidden ook om rust en vrede in ons hart. Om net als Simeon zo verder te kunnen gaan. Nu kan ik in vrede heen gaan. Een bevrijd leven leiden. Ja, daar kan ook sterven bij horen. Maar ook dat, Heere, zelfs het moment van sterven, berooft ons niet van uw aanwezigheid. Er kan van alles gebeuren. Daarvan zijn we ons bewust, Heere. Wat is er nu echt blijvend? Wat zouden we voor geen goud willen missen? Dat kunnen van allerlei mensen zijn, dat kunnen allerlei dingen zijn. En we weten, we kunnen het toch uiteindelijk niet vasthouden. Heren, we kunnen ons alleen aan u vasthouden. En houdt u ons vast, alstublieft. Als we dreigen weg te zakken in twijfel of onverschilligheid, trek ons dan weer naar boven. Heer, we willen u danken dat Wietse Veenstra weer naar huis kon komen uit het ziekenhuis. En dat hij herstellende mag zijn van corona. Heer, ook verder heeft hij niet al te sterke gezondheid ook. Wilt u met hem zijn en met Emmy, zijn vrouw. Heer, wilt u voor hen zorgen. Geven dat zij uw nabijheid ook elke dag mogen geloven en ervaren. Dat bidden we ook voor Michiel en Suzanne en de kinderen en familie. Heer, we hadden ook best heel grote zorgen over de uitslag van de PET-scan. Maar u hebt toch ook weer hoop gegeven. Heer, dat het niet allemaal uitzaaiingen zijn die er gezien zijn. Dat het ook een heel goed soort littekenweefsel kan zijn. Heer, wij bidden u of dat zo mag wezen en dat die duidelijkheid ook meer mag komen straks in januari. Wilt u met hen zijn? Geef dat ze het goed hebben met elkaar en met u. Heer, geef dat wij ook in liefde om elkaar heen mogen staan, ook in de gemeente, voor hen en voor anderen. Dat we tot een licht mogen zijn voor elkaar. Zegen het jaarthema, heren, het jaarthema vertellen aan anderen en aan elkaar. Tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Er is een moment waarin wij onze gaven in de collecte mogen geven. Een kort muzikaal intermezzo is daarvoor bedoeld. En daarna zingen we als laatste lied, liedboek 802, 1, 4, 5 en 6, Door de wereld gaat een woord. Op de reis verder, deze laatste zondag van het nieuwe jaar, de laatste van het oude jaar, denken we daar extra aan dat we op weg zijn naar het nieuwe Jeruzalem, mogen we Gods zegen ontvangen. De Heere zegene u en behoede u, de Heer doet zijn aangezicht over u, lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.